Wat maakte dat je jezelf over die tekst ging buigen als vertaler? Dan hebben we het over begin jaren 70.
Begin jaren 70 was een tijd van veel vertaalplezier. In 1951 was de zogenaamde toen nieuwe Bijbelvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap verschenen. Die leunde toch sterk aan tegen de taal van de Statenbijbel. Dus was daarin zeker niet revolutionair. En mensen gingen vertalen. Ik ben de eerste niet geweest. Integendeel, Huub Oosterhuis was al aan het werk. En Ida Gerhard en Marie van der Zijde, die waren bezig met de psalmen, later ook met de evangeliën. De Groot Nieuwsbijbel begon te komen. De Willibrord-vertaling op het Rooms-Katholieke erf verscheen, of begon te verschijnen, eind jaren 60 al. En dat was een tijd, P.H. Winkels was bezig, die vertaalde Homerus en Shakespeare en ook hele stukken Bijbel voor de KRO. Later werd de KRO teruggefloten van je moet de officiële vertaling gebruiken en niet alles van die wilde jongen. Maar het was een tijd dus dat mensen dachten, hé, de Bijbel heeft nog meer te vertellen dan wat we al dachten. Het kan ook heel anders klinken. Nog steeds de Bijbel, geen titel of jota aan de grondtekst veranderd, maar ons Nederlands heeft vele mogelijkheden. Je kunt met gij en u werken, maar ook met jij en jou. Maar dat is natuurlijk niet alleen. Er zijn vele taalregisters bruikbaar voor Nederlandse vertalingen van die oeroude geschriften. Dat was de vroege jaren 70. Er werd in kerken ook geëxperimenteerd. Tom Naastepad in het Rotterdamse. En in Utrecht Hans van der Werf in de buurkerken, later in de Dom. Met zondags in elk geval een stuk nieuw vertaald. En in die wereld kwam ik ook kijken als student en later als predikant. En het heeft me aangestoken. Dus ik zeg wel eens, als taalvaders heb ik Willem Barnard en Ad ten Beste, de dichters. En als taalmoeders Ieder Gerhard en Marie van der Zijden. Als grote taalbroer, 10 jaar oudere broer, Huub Oosterhuis. En toen kwam ik een keer. Dus het was een tijd waarin je vrij makkelijk eraan begon.
Ja, had je toen al iets wat je dan een vertaalopvatting zou kunnen noemen?
Ja, die had ik toch al wel opgelopen inmiddels. Nou, op korte formule, eendere woorden eender. Dus eendere woorden uit Hebreeuws of Grieks met liefst eendere woorden in het Nederlands of woordstammen. En verschillende woorden verschillend. Dat is ook een sport apart. Dat je bij synoniemen, waar men altijd zegt, nou ja, dat is ongeveer hetzelfde, dus het zal hetzelfde zijn. Toch, als er verschillende woorden gebruikt worden, probeer het te proeven wat de verschillen zijn. En in elk geval ook weer verschillende woorden gebruiken. En
dat, dat klinkt heel vanzelfsprekend. Maar tegelijkertijd heb je met niet alleen met 2 verschillende talen te maken, maar ook met een historische ruimte. Mm-hmm. Die dat overspant. En ook een heel duidelijk cultureel verschil. Waardoor er ook een heel ander idioom werd gehanteerd.
Ja.
Dus het is niet heel vanzelfsprekend om synoniemen te vinden.
Nee, dat niet. En bovendien, niet iedereen vond het vanzelfsprekend om ze te zoeken en om eendere woorden eender te vertalen. Het is, tussen taalwetenschappers is dat altijd een debat. Is het van belang, eendere woorden eender en verschillende woorden verschillend? Of is het juist niet van belang, gaat het erom dat je gedachtegangen overzet naar de middelen van de nieuwe taal? En dat lijkt me ook legitiem, maar het is een hele andere methode. Dus spel je de woorden en zeg je, nou probeer ik ongeveer die woorden weer te geven op een herkenbare manier, zodat je 10 hoofdstukken verder ook nog steeds de boel kunt herkennen. Of zeg, het gaat nu om de gedachtegangen en ik geef desnoods zo vrij mogelijk de gedachtegangen een nieuwe vorm. Met evengoed peiling van de originele wereld en de originele cultuur. Want er is een grote afstand in tijd tussen nu en toen.
Ja, want je treedt niet alleen op als vertaler, maar je bent ook In zekere zin moet je optreden als historicus.
Ja, ja. Je probeert recht te doen aan de geschiedenis, aan de oude tijd. Terwijl het bestemd is, tenminste als een dominee of een priester aan het werk is, voor gelovige oren van nu. Of halfgelovige oren, maar in elk geval. Het wil klinken in de ruimte van de kerk. En niet elke vloek is daar welkom. Voor zover je al met vloeken zou willen werken. Maar in elk geval, kerktaal is ook nog eens een eigen taal die met een lange nagalm. Dus als je nu vertaalt, heb je de nagalm van vorige vertalingen in de oren. Maar iedereen heeft die in de oren.
Ja.
Dus je kunt niet zomaar alles doen. Ja, dat mag wel, maar dan klinkt het een beetje vreemd. Dan denk je, ja, kwam dit van God? Of is dit de Bijbel?
Ja.